En opnieuw gaan wij vanavond naar 1 Korinthe 15. Vers 33, dwaalt niet. Kwade samensprekingen verderven goede zeden. Dwaalt niet. Terugkomend nu natuurlijk op vers 12 eigenlijk. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Dat is een dwaling. En als men dwaalt, is men de weg kwijt. En als men de weg kwijt is, dan heeft men het druk. Maar men komt nergens. Dat is eigenlijk het idee. Dwaalt niet. Men zou, vers 34, wakker moeten worden. Waakt op rechtvaardiglijk en zondigt niet. Want zondigen is een redelijk goed synoniem voor dwalen. Zondigen is missen in het algemeen. Dan ben je dus wat kwijt. En als je dwaalt ben je ook wat kwijt, namelijk de weg. Het zijn synonieme begrippen. Dat wil zeggen, men is van het rechte pad geraakt. En dat is bepalend voor het hele leven feitelijk. Hè. Dat staat ook in die zin die ik even oversloeg. Kwade samensprekingen verderven goede zeden. Er was ook min of meer wel een reden waarom ik hem oversloeg. Hij is namelijk niet van Paulus. Hij bestond al, die zin, in de dagen van Paulus. Wij kennen hem van een Griekse dichter. Dus trouwens een komische dichter heet dat. Die wat leuke versen schreef. Meander. Maar Paulus doet het wel eens vaker. Hè? Citeren uit de literatuur zoals die in zijn dagen bestond. En soms is dat herkenbaar. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar het is een algemene uitspraak. Dus het is een bestaande spreuk om zo te zeggen. Kwade samensprekingen verderven goede zeden. Het samenspreken over kwade zaken heeft uitwerking, heeft een negatieve uitwerking op de wijze van leven. Want zeden zijn eigenlijk gewoon manieren, gewoonten, de wijze van leven. Maar die wordt nadelig beïnvloed door kwade samensprekingen. Daar begint het namelijk altijd mee. Goede zeden worden altijd bedorven trouwens door praten. Dat wil zeggen, als het gebeurt, gebeurt het altijd eerst door mensen die ideeën hebben, die theorieën ontwikkelen en ze uitwisselen en erover discussiëren en dat soort zaken meer. Dat heeft over het algemeen een slechte uitwerking op het gewone leven van de mens. Bovendien, in het Bijbelse kader waarin de apostel deze algemene waarheid plaatst, is dat nog veel sterker het geval. Want ja, je kan wel ideeën ontwikkelen over dat er misschien toch helemaal geen lichamelijke opstanding is. Maar daarmee raak je dus je toekomstverwachting kwijt, dan raak je de hoop kwijt waarin wij zijn zalig geworden. Want wij zijn in hoop zalig geworden, die verwachten wij met lijdzaamheid. Ik was toch al in Romeinen 8. Dus ik blijf maar even daaruit citeren. Men raakt die dingen domweg kwijt. En soms gebeurt het langzaam, maar soms ook zomaar van het ene moment op het andere. Want ja, maar laat ik even de volgende drie woorden lezen. Waakt op rechtvaardiglijk. Bent u wel eens rechtvaardig wakker geworden? Waakt op rechtvaardiglijk. Het betekent dat ze dus sliepen, en slaap is een algemeen woord voor dat men niet weet wat er in de wereld omgaat. Wat er werkelijk gebeurt. Dan is men is er wel in, maar men is het zich niet bewust. En uiteindelijk is het een beeld van de dood. Maar dat dan alleen in verband met de opstanding. Dat wil zeggen, men slaapt, maar men zal ooit wel een keer weer wakker worden. Maar men is in ieder geval gedurende enige tijd nogal afwezig. En sommige mensen zijn nogal afwezig. Niet omdat ze dood zijn, maar wel omdat ze op een of andere wijze slapen en zich niet bewust zijn wat er werkelijk gebeurt. En wij als kinderen Gods, wij zouden niet slapen, want wij worden geacht kinderen des daags en kinderen des lichts te zijn. U weet wel, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zou over u lichten. Wij zijn kinderen des daags. Niet der duisternis, nog des nachts, maar wij zouden waken. Maar als men dwaalt, vers 33, dan raakt men de waarheid kwijt. Dan raakt men dus licht kwijt, dan sukkelt men in slaap en dan weet men niet meer wat er werkelijk gebeurt. Ik hoop dat dat duidelijk genoeg is als ik het zo zeg. Ik kan wel een voorbeeld geven. Iets wat me zomaar te binnen schiet dan, hè. Want voorbeelden, daar ben ik zo slecht in. Maar goed, kijk, als je op een of andere wijze, ik bedoel niks lelijks te zeggen, maar als je op een of andere wijze verwacht dat hier ooit een keer in de wereld de antichrist komt, zal ik maar zeggen, whatever that may be, hè, antichrist of zo, die komt, en dat die, en als je verwacht dat hij het oude Romeinse Rijk zal herstellen, met name hier in Europa, als je daar naar uitziet, dan kijk je heel Europa af naar wat er allemaal voor ellende gebeurt. En dan ga je mensen verdenken van, zou dat misschien de antichrist wezen? En dan heb je niet in de gaten dat zo'n rijk gebouwd wordt. En dat er al lang aangebouwd wordt trouwens, in het Midden-Oosten. Je bent de waarheid namelijk kwijt, althans dit stukje van de waarheid. Het is misschien niet zo dramatisch, maar het is ook maar als voorbeeld. Maar je kijkt de verkeerde kant op. En achter je rug gebeurt precies wat de Bijbel gezegd heeft dat er gebeuren zou. Maar je hebt het niet in de gaten, want je verwacht het ergens anders. En die dingen gebeuren dus, hè. Wij denken dat de duivel, heeft men ons eeuwenlang wijsgemaakt, dat de duivel gevonden moet worden vooral in het vermaak, in het amusement van de wereld. Daarom is het christenen verboden zich te amuseren. Nou ja, Rooms-Katholieken, dat hangt nog, maar toen maar. Dat kan er van geweest de afgelopen dagen, dus vooruit maar weer. Maar men denkt dat de duivel daarin is. Men lezen, met alle respect, dat meen ik bloedserieus, maar men lezen het meest bekende boek van John Bunyan. Dat moet hier op Urk toch wel te krijgen zijn, een fatsoenlijke Nederlandse vertaling, denk ik altijd. Indien ergens dan toch hier, lijkt mij. En daar lees je dus in dat de duivel, die vind je in, op de kermis en zo. In het vermaak van in de danszalen. Want in het bioscoop bestond nog niet in de dagen van John Bunyan. Ik moet u zeggen, de duivel vind je overal. Maar het minst erge is als je hem vindt in het amusement. Want dan kan hij het minste kwaad doen, dat weet iedereen, dat is amusement, dat is niet serieus te nemen. Hoe serieus het dan ook soms verkeerd uitpakt, dat weet ik ook, maar amusement is amusement. Hè? Dat dient tot de ontspanning. Erger is dat je de duivel tegenkomt, juist in christelijke kring. Omdat hij zich bemoeit met de Bijbel. Omdat het een religieuze figuur is die zich bezighoudt met religie. En met de vorming van één godsbeeld. En dat soort zaken meer. Dat is veel erger. Maar men kijkt daar niet naar. Men is bang voor de kermissen, voor de danszalen en voor enzovoorts. Ja, dat bedoel ik. Men zoekt de duivel aan de verkeerde plek en blijft daarvan weg. Men beseft niet dat wat hij daaruit vreet, voor zover hij zich daar al mee zou bemoeien. Dat is nog maar de vraag. Ik acht de duivel hoger dan dat niveau, eigenlijk hoor, eerlijk gezegd. Ik heb meer respect voor hem dan dat. Ik denk dat je de duivel tegenkomt in de theologie, in religie, in het algemeen, inclusief de christelijke en vooral in de christelijke, denk ik. Want daar heeft hij nog het meeste winst te halen dan wel markt te veroveren. Die termen begrijpt u toch hopelijk? Ja. En in de filosofie dus, hè? Ja. Goed, laat het maar gauw los. Heeft u geen zin om er verder op in te gaan, maar hij is actief. En zodra men met Bijbelse waarheid loslaat of ter discussie stelt, loopt men groot risico. Het bederft in ieder geval goede zeden. Ik zie me nog een mooi voorbeeld er binnen. Er zijn mensen, die heb ik gekend, die op een gegeven moment geloofden ze dat alle mensen vanzelf al zalig worden en dat het toch zo komt zoals God het bedoeld had. En dat kan helemaal niet verkeerd gaan. En dat heeft hun goede zeden meteen bedorven, want je ziet ze dus nooit meer. Ze hebben ook niks meer te doen, ze hebben geen strijd meer te strijden, ze staan nergens meer voor, ze hoeven ook niet zo nodig. Waarom ook? Het kwam toch zoals God het tevoren gepland heeft. En daarmee staan ze eigenlijk voor een groot deel op hetzelfde niveau als het Calvinisme. Het komt toch zoals God het gepland heeft. En ze geloven niet meer in toeval. Dat is een gevaar. Dit is een gevaarlijke. Geloven niet in toeval. De Bijbel leert toevallen. Echt wel. Maar zij geloven er niet meer in. Ze hebben uitgevonden dat het allemaal komt zoals God alles van tevoren bepaald heeft. En dan heb je nog een tekst voor. Er valt niks aan toe te doen of af te doen uit prediken. Voor dat soort doeleinden altijd geschikt. Enzovoort. En ze zijn meteen onbekwaam tot enig goed werk. Om een Bijbelse term te gebruiken. Zien er ook de noodzaak niet van in. Het maakt allemaal niks uit immers. En het klinkt allemaal zo mooi. En het klinkt allemaal zo vroom. Het is alleen niet waar. En het is niet wat de Bijbel leert. Enzovoort. Dwaalt dus niet. Want kwade samensprekingen verderven goede zeden. Het heeft uitwerking op de levenswandel. Dat is zeker ook hier in Korinthe het geval. En wat betreft waak op rechtvaardiglijk, wil zeggen word wakker. Maar u weet toch wat rechtvaardig eigenlijk is? Vaardig voor het recht. Oké, wat is het recht? Dat wat geschreven staat. Officieel. Dat wat geschreven staat. Wet is dat wat geschreven staat. En iets losser voor ons als gelovigen. Het recht is het woord van God. Dat is recht. En God houdt zich aan zijn woord. En is dus inderdaad rechtvaardig. Daar komt het tot neer. En onze zaligheid is rechtvaardig. Want het komt voort uit dat God geloof rekent tot gerechtigheid. En dat staat in de wet. Naar Bijbelse formulering mag ik het zo zeggen. Dat staat in de wet. Enzovoorts. En God houdt zich daaraan. En wij zijn rechtvaardig als wij ons houden aan het woord van God. Omdat dat recht is. Niet alleen in de zin van juridisch recht. Maar ook recht in de zin van juist. Correct. En dat is nuttig voor de goede zeden. Ik zal het wel eens vaker uit mijn mond hebben laten vallen. Goede zeden hebben iets van doen met bepaalde beginselen. Met normen en waarden. Dat weet iedereen in Nederland sinds drie kabinet. Drie waren het toch van Balkenende. Normen en waarden heeft het mee van doen. Maar ik kan u rustig zeggen dat normen en waarden niet bestaan. En daarom moeten mensen uitvinden en schaft hij ze ook weer af en vervangt ze. Dat heet het afbreken van heilige huisjes en het doorbreken van taboes. Een geweldige hobby is dat geweest hier in West-Europa in de afgelopen tientallen jaren. Dat is ook helemaal goed gelukt, zodat we nu geen normen en waarden meer hebben. Nu moeten ze opnieuw worden uitgevonden. En wij als gelovigen worden geacht ze niet uit te vinden, want we hebben normen en waarden in het woord van God. En ik bedoel niet, die staan daarin. Ik bedoel het te zeggen, dat is het woord van God. Dat is het enige waardevolle wat er is, omdat het blijft. En het is onveranderlijk. En dat is dus de norm waaraan je alles kunt meten. En daar leven wij uit. Dat is bepalend voor ons leven. En als je het afbreekt, kortom ter discussie stelt, neem je dus... Ben je dus bezig normen en waarden af te schaffen, dan wel heilige huisjes af te breken, dan wel taboes te doorbreken. Maar dat dat inderdaad de goede zeden verderft, ja, dat is het logische gevolg daarvan. En ik hoor u denken van, maar een klein beetje moet toch kunnen? Ja, dat kan, ja. Dan duurt het gewoon iets langer. Een klein beetje, oké, dan duurt het een paar generaties, maar dan hebben we ze ook allemaal afgebroken. Zo gebeurt dat, hè. Je bent principieel, dus je bent het niet. Je moet er niet aankomen, het is het woord van God. En die normen veranderen niet. Dus waak op, word wakker. Rechtvaardiglijk, houd u aan het woord van God. En zondigt niet. Daarmee is deze verklaring trouwens ook, of deze toelichting moet ik zeggen, ook gerechtvaardigd. Want zondigen is, als er niks bijzonders bij staat, dan is zondigen het loslaten van het woord van God. Want zonde is ongeloof en ongeloof is zonde. Volgens de Bijbelse waarheid dat er maar één zonde is bovendien, waardoor een mens verloren gaat, en dat is die van ongeloof. Waarop rechtvaardig en zondig niet, over welke zonde kan het hier in vredesnaam gaan? En er kan er maar één zijn natuurlijk. Die van ongeloof. Die van het loslaten van het woord van God, dat ons uitgebreid leert over de opstanding der doden in het algemeen en over de opstanding van de Heer Jezus Christus in het bijzonder. Zoals ook in het voorgaande deel van het hoofdstuk dus besproken werd. Maakt op rechtvaardelijk zondig niet, want sommigen hebben de kennis van God niet. Zodat je hier nog een antwoord krijgt, letterlijk op de vraag, hoezo zondigen? Wat is het? Nou, de kennis van God loslaten. Of niet willen accepteren. Staat er toch gewoon achter. En daarmee is het begrip rechtvaardiglijk dus inderdaad verklaard. Want rechtvaardigheid komt voort uit het kennen, het deel hebben aan het woord van God. En onrechtvaardigheid is het woord van God afwijzen. Ongeloof. Ik zeg het u tot schaamte. Duidelijk moet zijn dat deze versen, met name vers 33 en 34, inderdaad aansluiten bij vers 12. En dit gedeelte ook feitelijk afronden. Want die uitdrukking over dwaling, dat gaat natuurlijk over het niet geloven in een lichamelijke opstanding. En het zondigen of de kennis van God loslaten gaat eveneens daarover. En men zou zich inderdaad moeten schamen. Voor zoveel onbenul. En ik heb u al gezegd, maar dat is al weer lang geleden inmiddels, dat het waarschijnlijk zo is dat zij wel geloven in een opstanding, maar niet letterlijk. Maar Paulus zegt, nee, het is letterlijk, opstanding is opstanding en dat is een letterlijke opstanding. Daar is ook in de eeuwen altijd discussie over geweest, bovendien in het christendom, ondanks dat we dit hoofdstuk in de Bijbel hebben. En daarom staat er in een van de traditionele geloofsbelijdenissen ook, ik geloof in de wederopstanding. Des vleeses. Zo van, ja, een letterlijke opstanding, precies. Daar gaat het ook over. Wordt hier trouwens ook hierna meteen geïllustreerd. Want de apostel voert zijn eigen discussie en zegt, maar zal iemand zeggen, hij kent zijn pappenheimers, heet dat, ja. Het is lang geleden dat ik een pap geheimd heb, maar ja. Maar zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden en met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Hoe zullen de doden opgewekt worden? Ja, dat is nou ja, met wat voor een lichaam, hoedanig een lichaam zullen zij komen? Hoe ziet dat er dan uit, dat lichaam? En het antwoord is niet, dat is een goede vraag die je daar stelt. Dat is niet het antwoord. Dat is een interessante vraag. Het antwoord is, gij dwaas. En de aardigheid is, dat vind ik echt aardig, de aardigheid is dat wij wellicht zouden verwachten een systematisch, een technisch antwoord, hoe dat dan in zijn werk gaat. U weet wel, kausaal, kwestie van oorzaak en gevolg. Maar nee, dat krijgen wij niet. In plaats daarvan krijgen wij analogieën. En dat is de aardigheid. Ik vind het altijd opmerkelijk. Wij hebben dat afgeleerd. Hè? Ik weet niet wat het is. Wij zijn technisch geworden of zo. Wij kunnen alleen maar kausaal denken. En daarbuiten is niks. Daar zien we geen verbanden meer tussen. Hè? Maar in de Bijbel, en in de oudheid zeker, en in grote delen van de wereld, de andere alle volkeren, is deze wijze van redeneren die nu volgt volstrekt legitiem. En ook inderdaad volstrekt logisch, alleen het is niet kausaal. Dat wil zeggen, er wordt niet langs die rechte lijn doorgedacht, maar er wordt overgesprongen naar een parallel. Een analogie heet zo'n ding, hè? Een parallel langs een andere lijn. En aan de hand van die andere lijn wordt het uitgelegd. Vervelend is dat wij altijd geneigd zijn te denken van als het niet causaal is, dat woord kennen we nauwelijks trouwens, maar als het niet causaal is, dan denken we, oh, dan is het symboliek. Is het letterlijk? Nee. Dan is het overdrachtelijk. Alsof er niet op een heleboel verschillende manieren sprake kan zijn van overdrachtelijkheid. Ik zeg altijd naar aanleiding van Hebreeën 1, nou niet altijd, maar tegenwoordig wel, naar aanleiding van Hebreeën 1 vers 1, daar staat dat God voortijds veelmalen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft. Noem eens één wijze waarop God gesproken heeft tot de, het zijn er vele, noem er eens één, letterlijke taal. Noem er nog eens één, overdrachtelijke taal, meer hebben we niet. Of wel? Is het letterlijk of is het beeldspraak? Gaat het over letterlijk of is het een type? Het brood dat wij eten, is dat niet gemeenschap met het lichaam van Christus? Enzovoorts. Is dat letterlijk? Nou ja, hier hebben we al even ruzie over in het christendom. Over zoiets simpels. Men is het gewoon kwijt. En ik heb het niet eens over iets specifiek bijbels. Ik heb het over wijze van denken, wijze van redeneren. Wat de apostel doet, is niet op die kwestie van dat lichaam ingaan, van de dode, een mens die gestorven is en die dan opgewekt wordt en hoe dat dan gebeurt, dan wel in wat voor lichaam hij komt. Hij zegt, gij dwaas, hetgeen gij zaait, wordt niet levend tenzij dat het gestorven is. En hij heeft het nu niet meer over mensen, maar hij geeft een voorbeeld uit de natuur. In het bijzonder ontleent aan, want dat staat erbij, een graankorrel, een bloot graan naar het voorvalt van tarwe of van enig der andere granen, doet er niet zoveel toe, wat maar voorbij komt. Hetgeen gij zuid, daarvan zuid gij het lichaam niet dat worden zal, maar slechts één korrel, bloot wil zeggen slechts, hè? Niet meer dan dat, naar het voorvalt. Dat zo uitkomt van tarwe of enige der andere granen. Maar God geeft hetzelfde een lichaam gelijk hij wil. Let op, God geeft hetzelfde een lichaam gelijk hij wil. Want dit is niet maar zo een voorbeeld uit de natuur. U kent dat beeld natuurlijk, hè. Een beetje begrafenisonderneming heeft zo'n halm, zo'n korenaar zo in zijn logo zitten. Toch, dat weet u toch. Het is jammer, want het wordt daarmee een beeld van de dood. Maar graankorrel die gezaaid wordt, die verdwijnt. Die houdt op te bestaan veilen, die sterft, heet dat. Maar het moet ook, want anders ontkiemt hij niet. En als hij ontkiemt, komt daar een halm uit voort, zal ik maar zeggen. En er komt zelfs niet maar één graankorrel weer aan die halm, maar zelfs een hele aar vol, hè. Een bloeiwijze, drie letters, een aar. Vier letters, een tros. Ja, ja. Kijken wie van jullie kruiswoordpuzzels doet. Ik vraag me dan al, kennen mensen die woorden eigenlijk? Dat weet ik niet. Moet je maar afwachten, hè. Doe maar. Maar wat gezaaid wordt, sterft en dan komt het toch op. Het leven van die graankorrel blijft toch ergens en drukt zich uit in dat wat letterlijk, nogal letterlijk, opstaat. Is dat hetzelfde? Nou, het is niet hetzelfde, nee. Maar toch wat opkomt, komt voort uit wat gezaaid werd. En als het opkomt, dan is wat gezaaid werd niet meer aanwezig. Dan is het omgezet. Dat heet, dan is het verslonden tot overwinning. Dat zijn de laatste woorden uit vers 54. Ik vind het altijd een mooie uitdrukking. Verslonden tot overwinning. Dat wat gestorven is, is als het ware verslonden, opgenomen, opgegeten kan natuurlijk ook. Dus opgenomen in dat wat opkomt. Of, zo je wilt, opstaat. En dat is maar niet een beeld uit de natuur, het is een beeld uit de schepping. Er staat, God geeft daaraan een lichaam gelijk hij wil, in verband met die graankorrels. Want het hele punt is dat voor zover wij weten en voor zover we uit de Bijbel kunnen constateren, de hele schepping, alles wat daarin gebeurt, de hele natuur bedoel ik feitelijk, een geschapen natuur, uitdrukking geeft aan hogere, aan geestelijke, aan onzienlijke waarheden. Het is allemaal symboliek. Alles is symboliek. Dat waren de eerste woorden, meen ik, in het boek van professor Bertex. Symboliek der schepping en der eeuwige natuur. Nou ja, of het eerste woorden van het boek waren of van de inleiding voor woord, dat weet ik niet meer. Maar het stond er in ieder geval in. Alles is symboliek. En hij had gelijk. Bovendien, het is een goede christelijke traditie te geloven dat God zich heeft geopenbaard in de schriftuur en in de creatuur, heet dat. Zo noemt men dat. Hè. Dat wil zeggen in de Bijbel, in zijn woord, het geschreven woord, en in de schepping. Ontleent natuurlijk aan wat er rechtstreeks over staat in Romeinen 1. Want daar staat dat. Hè. De mens kan God kennen, dan wel had God kunnen kennen uit de schepping. Want zijn onzienlijke dingen worden sinds het begin der schepping uit de zinnelijke verstaan. Je kunt uit de natuur heel wat leren over wie God is, wat hij doet enzovoorts. Ja, is dat symboliek? Hoe je het maar noemt, maakt mij niks uit. Maar dat we het hebben over analogieën, in de zin dus van parallellen, zo gelijk hier al zo ook daar, dat is zo, maar dat is volkomen bijbels. En wij zouden naar de natuur zien en daar het een en ander uit leren. Namelijk, hetgeen gij zaait, dat wordt niet levend tenzij dat het gestorven is, het verdwijnt namelijk. En vers 37, en hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet dat worden zal. Met andere woorden, diezelfde graankorrel komt niet op. Maar een andere. God geeft hetzelfde, vers 38, een lichaam in overeenstemming met zijn wel. En aan ieder zaad zijn eigen lichaam. Dat wil zeggen, als je gerst zaait en het komt op, dan komt er die tarwe op, hè. Het was gerst en het blijft gerst. Het blijft hetzelfde spul. Dat wat je zaait is niet hetzelfde als wat daarna opkomt. En toch in hoge mate weer wel. In ieder geval wat gezaaid wordt verdwijnt. En wat opkomt, komt overeen met, is naar analogie van, ik ga het woord maar eens gebruiken, is naar analogie van wat gezaaid werd. Het komt er in ieder geval uit voort. En verschil is er vervolgens. Overigens, in mijn Bijbel staat keurig onder vers 36 een verwijzing naar Johannes 12. Dat is omdat de Heer daar hetzelfde beeld hanteert over een graankorrel. Dat is in Johannes 12, vers 24. Er stond eerst in vers 23, de uur is gekomen dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. En dan, voorwaar, zeg ik u, indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Het zal duidelijk moeten zijn dat de Heer hier spreekt over zichzelf. Nou ja, hij doet het wat afstandelijk, hij spreekt over de Zoon des mensen. Maar dat is de titel die hij droeg. En feitelijk een messiaanse titel, de Zoon des mensen. Maar de Zoon des mensen zou moeten sterven om vrucht te kunnen voortbrengen, om productief te kunnen zijn, om enig resultaat te hebben van, nou ja, van zijn leven, maar hij zou moeten sterven en opstaan. Maar de woordkeuze is rechtstreeks ontleend aan, zeg maar, aan de natuur. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft hetzelfde alleen. Dat wil zeggen, dan blijft het gewoon die ene korrel. Maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Zodat het hele beeld van het tarwegraan in de eerste plaats van toepassing is op de Heer Jezus zelf. Hij is dat tarwegraan, in deze uitspraak zeker. Maar het is de toepassing op de Heer Jezus, op de Zoon des Mensen, van een algemeen principe. Alles in deze wereld gaat voorbij. De mens is nu eenmaal een sterfelijk wezen. En hij zou vrucht moeten dragen, maar dat is alleen als hij inderdaad zou opstaan. En dat gaat ook inderdaad gebeuren. Je hebt daarnaast natuurlijk nog de gelijkenis bijvoorbeeld van het onkruid, waar sprake is van tarwezaad dat gezaaid wordt, maar daarnaast is sprake van de vijand en die zaait dan onkruid, weet u wel, dat komt ook op. Maar goed, in de opstanding of in de voleinding der eeuw, waar het maar over gaat, het doet er nog niet zoveel toe, maar zullen die twee alsnog van elkaar gescheiden worden en het komt overeen met de opstanding de rechtvaardigen, een opstanding der goddelozen. En dat zijn Bijbelse termen in dat verband. Hè. Maar het blijft simpelweg dit. Het wordt gezaaid, dan verdwijnt het. Verdwijnt in de dood en het komt op. Maar wat opkomt, komt rechtstreeks voort uit dat wat gezaaid werd. Dus oorzakelijk verband tussen. En wat betreft de opstanding van de mens. U zult zeggen, dat is toch wat anders, want er gaat toch niet een soort boompje groeien op het graf of iets dergelijks? En als dat wel zo zou zijn, hebt u waarschijnlijk, zal iemand tot mij zeggen, maar wat nou als iemand helemaal niet begraven geworden is? Die vraag krijg je altijd ook, hè. Als je helemaal niet begraven, stel dat iemand, weet je veel, verzin is wat geks. Ook niet goed voor je zeden om wat geks te verzinnen. Maar helemaal vermalen is geworden, zal ik maar zeggen. Of opgegeten is door een haai. Wat dan? Ja, je kan het moeilijk maken als je wil. Maar de gewone regel is dat als de mens opstaat, als er sprake is van deze opstanding, zoals beschreven hier in 1 Korinthe 15, is daarna dus het graf leeg. En dat weten wij zeker, omdat het graf van de Heer Jezus leeg was. De boodschap was zelfs, hij is hier niet, hij is opgestaan. En de boodschap was niet, hier ligt zijn lijk, hier ligt zijn stoffelijk overschot. Ja, ik hoorde net nog een doodgraver praten op televisie en ik vind het altijd een beetje vermakelijk. Dat is niet goed voor mij, dat zijn misschien ook geen goede zeden. Maar hoe men over de dingen dan praat, zonder ze bij name te willen noemen. Hè? Want men noemt het niet bij name. Maar het heet een lijk. Daar gaat het toch over. Zijn concrete dingen. Maar het hele punt is, in de opstanding is het verhaal niet van wat hier ligt is zijn lijk, maar hij is hier niet, want hij is ergens anders opnieuw begonnen. Dat is boeddhistisch trouwens, onder andere. Hij ligt hier begraven, maar hij is daar geïncarneerd, gereïncarneerd. Maar dat is geen opstanding. En het idee van, het was iemand die heette Terlinde, geloof ik. Zijn naam goed onthouden heb, iemand, en die had het gestorven opstanding, over opstanding van Christus ging het dan, dat betekent zoveel als, ja, maar hij leeft voort in onze harten en in onze gedachten. En zo praten mensen tegenwoordig ook over degene die overleden zijn, mijn moeder is nog altijd bij ons. En sommigen houden zelfs de kamer, ik ken u niet gelukkig, ik kom nooit bij u thuis. Nee, geloof het niet. De meeste van u niet in ieder geval. Dus ik kan het nooit over u hebben. Dus, maar sommigen houden dan de kamer nog netjes, zal ik maar zeggen. Hij of zij kan zo terugkomen. Dat is niet zo. Men zou zich trouwens doodschrikken als het zou gebeuren. Maar het is gewoon een niet erkennen van wat de dood voor een ding is. Maar opstanding is tegenovergestelde. Volgens de Bijbel gaan de graven open. Nee, ik weet wel, men haalt Ezechiël 37 aan. Dat staat hier ook bij, ik ga er met opzet niet naartoe. Ezechiël 37, en waar staat, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En dan moet ik weer zeggen, ja, leuke tekst voor deze gedachte. Maar ja, helaas gaat het daar niet over, want daar gaat het over graven in overdrachtelijke zin. Israël wordt geacht gestorven te zijn en begraven onder de volkeren en zal in de toekomst daaruit terugverzameld worden. En de beeldspraak wordt consequent doorgevoerd. doorgevoerd. De analogie, sorry, wordt consequent doorgevoerd. En dus ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Maar misschien is het ook een goede analogie. Dat wil zeggen, in de opstanding is het graf vervolgens leeg. Toen vroeg nog iemand mij, dat vergeet ik ook nooit meer. Je denkt toch niet dat de Heer die lichamen nodig heeft? En nee, dat denk ik ook niet dat hij die nodig heeft. Maar ik denk wel dat hij die gebruikt. Waarom? Ja, weet ik veel. Maar dat is wat de Bijbel ons leert. En ook in uiterste consequentie, als God een nieuwe schepping maakt, dat is dus de wedergeboorte van de schepping als zodanig, dan is de oude er niet meer. Niet ergens anders, niet verlaten en ergens anders overnieuw begonnen. Dat weet u toch, hè? Als het slecht gaat met de aarde, kruipen we allemaal in zo'n raket, of hoe zo'n ding maar heet, en dan verhuizen we naar... Maar tegen die tijd moeten ze toch echt een bewoonbare planeet gevonden hebben ergens. Hè? Maar dat is het niet. Nee, de oude hemel en de oude aarde was niet meer. Hoezo was het niet meer? Er is geen plaats meer voor gevonden. Dat wil zeggen, die is nergens meer. Wat is er dan gebeurd? Verslonderd tot overwinning, is omgezet in een nieuwe. Dat is wat het is. Vervangen door mag ook. Maar naar Bijbelse maatstaven omgezet in een nieuwe. Het lichaam van de Heer Jezus werd niet vervangen, zo van het ene verdween en het andere verscheen. Had ook nog gekund. Maar het gestorven lichaam vind je terug in het opgewekte lichaam. Hoe dan ook. Er zijn schriftplaatsen waar staat dat de discipelen hem niet herkenden. Hoewel er soms bij staat ze werden gehouden dat ze hem niet herkenden. Dat wil zeggen, het is van Gods wegen zo geregeld. Want dat heeft een profetische betekenis. Analogie, weet u wel. Heeft een typologische betekenis, maar niet tenminste staat het erbij. Maar bij andere gelegenheden herkent men hem wel, maar wil het niet geloven. Dan zegt de Heer, nou leg uw hand maar in mijn zijde en voel maar hier de litteken in mijn handen. Die zijn er niet opgeschilderd, die zijn echt. Het moet in ieder geval duidelijk zijn, en daar ging het om, dat de opgestane herkenbaar is als degene die overleden was. Bovendien... Men lezen het eerste deel van Handelingen 1. Ik wou zeggen, de eerste verse van Handelingen 1 mag ook. Maar lees het hoofdstuk maar verder. Daar wordt uitdrukkelijk gesproken over de discipelen als getuigen van de opstanding van Christus. En dat betekent niet maar dat ze erover spraken. Het betekent dat ze hem gekend hadden voor hij stierf. Dat ze hem herkend hebben in zijn opstanding. En daarom spreken ze erover. En dat is wat getuigen is. Getuigen van eigen beleving, eigen waarneming. En dat is ook wat trouwens hier in 1 Korinthe 15 al besproken is. Hij is namelijk gezien voor Petrus, daarna van de 12 en van 500 in één keer. En nog van Jacobus en al de apostelen. En uiteindelijk door Paulus zelf enzovoorts. En van hen wordt gezegd dat zij getuigen van hem zijn bij het volk. Enzovoort. Dat staat er hier weer niet. Maar in andere plaatsen weer. Hè. Kortom, het graf was leeg. Jezus was opgewekt. En het gaat om een lichamelijke opstanding. Is dat hetzelfde lichaam? Het is hetzelfde lichaam. Is dat lichaam ook hetzelfde? Nee, het is niet hetzelfde. En hoop ik maar dat u voldoende Nederlands begrijpt. Om te begrijpen wat ik nu zeg. Het is veranderd. Het is, maar in wezen is het hetzelfde lichaam. De Bijbel noemt het... Het is hetzelfde lichaam, het is nu omkleed, verheerlijkt, bekleed geworden. Op een of andere wijze. Het oude wordt geacht afgelegd te zijn, ook de oude schepping, het zichtbare van de mens wordt geacht en kleed te zijn. Sterker nog, eigenlijk wat in het graf gaat, wordt ook als kleed beschouwd. Hè? Een stoffelijke omhulling noemt men het ook. Hè? Een stoffelijk omhulsel. woorden van die strekking. Heb je daar wel eens over nagedacht dat het wezen van de mens eigenlijk helemaal niet fysiek te vatten is, niet aantoonbaar en te controleren valt met lampjes en metertjes? De mens is in hoge mate abstract. Is wat hij denkt, is wat hij zich herinnert, enzovoorts. En de vraag is nog altijd of die dingen die wij denken en of wat wij ons herinneren, wat wij weten, of dat eigenlijk vast ligt in dit lichaam. Begrijpt u wat ik bedoel of niet? U hebt een computer thuis, je weet toch wat een geheugen is of niet? Dat is een dingetje, zo'n dingetje. Maar zit dat in ons lichaam? Zo ja, waar dan? Er is veel hersenonderzoek, men zoekt het in de hersenen in ieder geval. Er wordt ook veel onderzoek nagedaan, zeker de laatste tientallen jaren. Maar men weet nog nooit waar dat allemaal zit. Hè? Men weet wel dat hersenbeschadigingen in het algemeen storingen opleveren, vooral in de motoriek. Ook in de snelheid waarmee bepaalde dingen werken, maar waar nou precies gedetailleerd dat geheugen zit opgeslagen en laat staan hoe het werkt, dat weet men niet. En zelfs als men het wel zou kunnen vinden zeggen, daar zit het, is het nog maar zeer de vraag of het werkelijk een dingetje is, of een groot ding waar onze memorie in vastgelegd is, alsof het een kast of een la is waar de handel ingeflikkerd werd. Ik bedoel, in ons leven nemen wij toch een heleboel op, ook wat wij eigenlijk helemaal niet willen opnemen. En het komt ons leven binnen en waar laat je het? Je weet het niet, je moet het een plaats geven, heet dat toch? Nou, dat is dat laat je dan. He? Dus je gaat nadenken naar je verleden, komt er een heleboel boven wat je eigenlijk het liefst was vergeten. En toch, je kan het niet vergeten, want het is bepalend geweest voor je leven. Je zit met het gedoe. Hè? Nee, soms ook met goede dingen, zuster, maar het ligt allemaal door elkaar. Hè? De ellende is dat het één la is, dus als je hem opentrekt, komt het goede en het slechte eruit. En als je een slecht mens bent, komt het slechte er het eerst uit. En als je een goed mens bent, komt het goede er het eerst uit, zal ik maar zeggen. Zo ongeveer zit dat, hè? Maar de vraag is of dat laadje, of het daar werkelijk in ligt, of dat het domweg een interface is, of zullen we zeggen een zend- en ontvanginstallatie. Want u weet dat de ontwikkelingen van de computers, sommigen van u weten, de ontwikkeling van de computers gaat die kant op. Hè? Dat je de handel niet meer op je harde schijf zet. Maar dat het regelrecht via het kabeltje en waarschijnlijk via de ether of wat voor ding het maar is, die ether, dat het via een draadloze verbinding, via internetverbinding enzovoort, ergens ver weg op een server gezet wordt, die hoogstwaarschijnlijk in China staat of in die omgeving. Die is groot genoeg trouwens, die omgeving. Daar kan je de zaak dus flink dumpen. En als je het weer nodig hebt, dan komt het weer terug binnen via de interface en de modem of hoe zo'n ding maar heet. En dan komt uw herinnering, wat u weet, zit dat echt hier of zit het ergens anders en bent u draadloos verbonden? Nooit over nagedacht. En als het een draadloze verbinding is, hoe veilig is die? En hoe weet u zeker dat wat u zich herinnert en wat over de draadloze verbinding binnenkomt, dat dat van uzelf was en dat het niet van iemand anders zijn domein afkomt? Weet u wat ik nou aan het verklaren ben? Ja, reïncarnatie, ja. Ik bedoel de demonie, maar dit is goed, dat is reïncarnatie, inderdaad. Dat is beïnvloeding door overheden en machten enzovoorts, die de verbinding misbruiken. Zodat mensen zich dingen herinneren die ze echt nooit beleefd hebben, maar ze doen er een eet op. Ze weten het heel zeker. Die dingen gebeuren, en andersom ook. Dat wil zeggen, ze hebben dingen beleefd en ze hebben er absoluut geen weet meer van. Het is weg. Bij iemand anders in de laag gegooid. Nou ja, denk er maar eens over na. Nou, wij weten dat niet echt hoe dat zit. Maar de kans is groot dat heel wat van wie wij zijn niet vast ligt in ons lichaam, zich alleen maar in ons lichaam uitdrukt. En waarom ook niet? In elk geval, de opgewekte Christus, ik zeg het met opzet met dit pleonasme, zodat je het niet mis kan verstaan, de opgewekte Christus is nog steeds Jezus van Nazareth, de zoon des mensen en de zoon van David, maar hij is tegelijkertijd de uitgedrukte beeld van Gods wezen. Kan dan het lichaam van een mens, van zo'n mens, hoe lang zal hij zijn? Nou, niet hoger dan 2 meter, schat ik. Kan zo'n mens de hele Godheid bevatten? Of is er sprake van een of andere draadloze verbinding met het grote, allergrootste domein wat er bestaat? Of heet het domein? De server. De onzienlijke God, is daar een verbinding mee? God die zich uitdrukt in en zich manifesteert in een verschijning. Verschijning. Ander woord voor verschijning. Fantoom. Die zich uitdrukt in het beeld, wat dan beeld van God is, maar het is Jezus van Nazareth. Daar vind je een dergelijke gedachte toch in elk geval in terug. En bovendien uitgedrukte beeld van Gods wezen, daar staat een parallel naast, dat is Hebreeën 1 vers 3, daar staat een parallel naast, namelijk het afschijnsel van Gods heerlijkheid, waarin je toch op zijn minst een suggestie vindt van een of andere verbindingsstraal, om zo te zeggen. Denk er maar zo over. Ik zeg niet dat ik weet hoe het zit, heus niet. Maar ik doe precies wat Paulus hier doet, analogieën. Hoe werken die dingen? En waar komt het vandaan? Bovendien, daar heb ik het niet eens over gehad, maar er bestaat echt nog zoiets als telepathie. Ik heb eens een keer een auto-ongeluk gehad. Het was niet dramatisch hoor. Maar het gebeurde wel. Maar mijn moeder wist wat er gebeurd was. Die hoefde ik niet te vertellen. Zo gebeuren die dingen. Ik heb er nog een paar in mijn gedachten, zijn minder prettig. Er gaat een familielid dood en jij beleeft het. Je voelt het, je weet dat er wat is, je wordt wakker. Hebben jullie dat niet? Nooit gehad? Ik ook niet. Maar ik ben het wel eens tegengekomen van mensen die dat zeiden. Die wisten precies hoe laat het gebeurd was. Niet dat het gebeurd was, maar wel dat er iets gebeurd was, enzovoorts. Hoe kan dat? Dat veronderstelt toch of een dwarsverbinding tussen twee mensen, wellicht, of een verticale verbinding met de centrale bestuur, zal ik maar zeggen, met het net, via het net, enzovoorts. Gek? Zo kan ik nog even doorgaan. Als wij onze vingers ergens aan branden, trekken wij onze hand terug voordat wij weten dat het zo heet was. Dat komt pas later. De reactie komt eerder. Waarom? Omdat we er niet meer bij hoeven te denken, dat gaat rechtstreeks. Voordat het in ons bewustzijn doordringt dat het fout was, hebben wij onze hand al teruggetrokken. Dat heet een reflex. En sommige dingen, zoals fietsen, zal ik maar zeggen, gaat buiten ons bewustzijn om. Waar je vroeger bij moest denken, met dat sturen, zal ik maar zeggen, dat hoef je niet meer, dat gaat volkomen automatisch. En toch loopt het via het hoofd, maar het doet zich voort als een rechtstreeks horizontale verbinding. Maar het gaat echt via het zenuwstelsel, gaat via het hoofd enzovoorts. En ik denk dat zulke contacten tussen mensen onderling ook inderdaad zo kunnen. Ik zeg niet dat het normaal is, ik zeg niet dat het gewoon is, maar het verklaart wel verschijnselen die er nou eenmaal bestaan. En zo verder en zo verder. En dan kun je, als je daarmee bezig bent, kom je vanzelf ook bij het Bijbelse idee van het bestaan van een familieband. Welke band? Waar is die band dan? Kun je hem doorknepen? Kun je hem uitrekken? Waar is die band? En toch is hij er. En naar Bijbelse maatstaven heel sterk. Want als iemand wat verkeerds heeft uitgevreten, dan wordt soms de hele familie mee gestraft. Van Gods wegen. En wij zeggen, het zijn toch allemaal individuen? Allemaal individuele mensen. Maar de heer rekent ze als zijn familie en andersom trouwens ook. Dat wil zeggen, iemand heeft iets goed gedaan en die wordt van Gods wegen gezegend. En vervolgens de hele familie en soms nog tot in vele geslachten. Waarom? Omdat het één is. Ja, er is iets wat hen bindt, maar op welke wijze dat gebeurt, dat is niet fysiek. En omdat het niet fysiek is, zich niet in de materie uitdrukt, hebben materialisten hier dus geen boodschap aan en ontkennen het gewoon. Ze zeggen het bestaat niet. En in andere culturen waar men minder materialistisch ingesteld is dan bij ons, daar heeft men er geen problemen mee, maar men zoekt daar ook niet naar een verklaring. Men weet dat het zo is. Maar dit soort dingen, ik vertel ze niet om interessant te doen, maar in elk geval om aan te geven dat fysieke dingen, dingen in de natuur, altijd uitwerkingen zijn. Dat was geen beginsel, zoals ze bestaan, die natuurwet enzovoort, uitwerkingen zijn van hogere dingen. En waarschijnlijk gaat het dus ook technisch zo in zijn werk. Dat wil zeggen, het wordt geregeld vanaf één centrale. Hier staat Gods. Een mens zaait en wat opkomt heeft zo zijn eigen lichaam, maar God geeft hetzelfde een lichaam. En niet God heeft hetzelfde een lichaam gegeven, dat heeft hij oorspronkelijk in de natuurwet vastgelegd en daarna draait het zelfstandig. Staat er ook niet? De gedachte is namelijk dat God deze wereld in stand houdt. En dat de kracht van God tot vandaag werkt in elk korreltje zaad dat ontkiemt en opkomt. En ik weet, er zijn natuurkundigen die kunnen ons uitleggen hoe het werkt. En ja, dat is interessant. Dat vind ik ook echt wel. Dat vind ik echt wel interessant. Maar veel interessanter vind ik het dat het een wonder van God is die dat nog steeds doet. Want zo werkt het. Volgens de Bijbel in elk geval. Waar staat dat hij de wereld in stand houdt en tezamen bewaart enzovoorts. En in die wereld ook een plan ontwikkelt. En dat er een stoorzender tussen zit ergens. Een hele sterke stoorzender die het zaakje, voldoet met spam enzovoorts. Ik vind allemaal prachtige beelden ontleend aan die moderne technieken. Dat er zo'n stoorzender is, dat is inderdaad zo. Hè? En zodra wij de waarheid gevonden hebben in het woord van God, worden wij meteen volgesteld met een heleboel spam. Met alternatieven. Alternatieve leringen. Zou het misschien ook niet zus kunnen zijn en zou het niet zo kunnen zijn. En de reactie is, dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden. Of gewoon gij dwaas. Maar het gebeurt wel. En dat is wat de duivel doet. En dat is niet als amusement, dat is bloedserieus. Daar gaat het dus om. Hè? En daarna is het te begrijpen dat God een nieuwe schepping maakt uit een oude. Het verliest zijn identiteit niet, maar het verliest bepaalde kenmerken die storend waren, die als ziekten beschouwd moeten worden en die daarna verdwenen zijn. En meer valt er niet van te zeggen eigenlijk. Maar dat er verschil bestaat, ja, dat is ook zo. En dat wat opkomt op een of ander overeenstemt met wat gezaaid werd, dat is in ieder geval wat je in de natuur tegenkomt. En zo zijn wij bij vers 38. Maar God geeft hetzelfde een lichaam gelijk hij wil. Dat wil zeggen dat hij op een of andere wijze nog steeds daarin betrokken is. En dat wijst op de voortdurende bemoeienis van God met de schepping. Zoals het in Colossense 1 staat, in vers 17. Hij is voor alle dingen. Maar dat is in de betekenis van hij is boven alle dingen. Voor in rangorde namelijk. Hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. Dat wil zeggen, de gehele schepping wordt door hem in stand gehouden. Tezamen, als één geheel. Afgezien daarvan, we hebben in het Oude Testament uitspraken over de aaneensluiting der seizoenen, het op- en ondergaan van de zon, maan en sterren enzovoorts, waar het zodanig geformuleerd wordt dat kennelijk God zelf daar de hand in heeft. Hij laat dat gebeuren op een of andere wijze. En als je vraagt hoe doet hij dat, weten wij het niet. En als je vraagt hoe zullen de doden opstaan, weten we het ook niet. Maar dat hij dat doet of doen zal, dat staat hier dus uitgebreid. En zoals het werkt in de natuur, nou diezelfde analogie is ook de opstanding des vleeses, dat wil zeggen van de mens. God geeft het zelf een lichaam gelijk hij wil en aan een ieder zaad zijn eigen lichaam. Het is niet maar willekeurig, uit gerst komt gerst voort, uit tarwe komt tarwe voort. En de mens die opstaat is wel degelijk nog die mens. Waarna nog uitgebreid staat, alle vlees is niet hetzelfde vlees. Want wat wij vlees noemen, ja, dat is niet allemaal hetzelfde. Want een ander is het vlees der mensen en een ander is het vlees der beesten. En een ander der vissen en een ander der vogelen. En wij noteren zelfs het verschil tussen het vlees van één kip en eend, een gans, dan wel één kalkoen, om van een struisvogel maar te zwijgen. En toch gaat het dan allemaal om gevogelte. En over vissen, daar hoef ik hier niets over te zeggen, denk ik, op Burk. Dat is heel ander vlees dan van gevogelte, maar van alle vissen is het ook niet hetzelfde, naar het schijnt. En zo verder. Het is verschillend. En niet alleen geldt dat voor de verschillende diersoorten, maar er zijn bijvoorbeeld ook hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Sommige lichamen horen in de hemel thuis en sommige op aarde. En hemellichamen of hemelse lichamen hebben een andere heerlijkheid dan aardse lichamen. Staat er dan vervolgens in de rest van vers 40. En wat de hemelse lichamen betreft, ja, waarschijnlijk heeft de apostel het inderdaad over wat elders heet overheden en machten enzovoorts. En dus over wat wij samenvattend weer engelen noemen. Wat ook een heel lastig begrip is overigens. Maar het is niet allemaal identiek, het is niet allemaal hetzelfde. Maar in ieder geval, wij kennen hemelse lichamen als hemellichamen. Dan wordt het ineens één woord en wij rekenen daaronder de zon, maan en de sterren. En voor de astronomen onder u, dan hebben we nog planeten en asteroïden en kometen. Wat heb je nog meer? En zwarte gaten, ja, die vind ik altijd heel leuk.
Meteorieten.
Ja, gaat u verder. Nog iemand? Enzovoorts. In de Bijbel heette dat trouwens allemaal sterren, dus dat maakt verder niet uit. Als synoniem voor hemellichamen. Het is altijd wel leuk, dat woord, het Nederlandse woord ster, vind ik altijd wel leuk om te zeggen. Het Nederlandse woord ster komt van het Hebreeuwse satar. En dat betekent dat we niet weten wat het is. Want satar is het woord voor verbergen, verborgenheid in het Oude Testament enzovoort. En het vermakelijke is dan dus dat een ster eigenlijk een UFO is. Want een UFO is een unidentified flying object. Dat wil zeggen, dat is een ding aan de hemel, maar we weten niet wat het is. Maar dat is een ster dus eigenlijk ook. We weten niet wat dat is. We hebben er theorieën over. Rekenmodellen heet dat. Maar wij weten het niet. Maar er wordt gezegd, een andere is de heerlijkheid der zon. En een andere is de heerlijkheid der maan. En een andere is de heerlijkheid der sterren. En als je begrijpt dat heerlijkheid weer een synoniem is voor licht, dan zegt hij dus, de ene ster geeft meer licht dan de andere. En de zon geeft vooral erg veel licht. De maan wat minder, vooral in deze dagen. Want het is nieuwe maan net, hè? Of net geweest. En over een week of twee, dan is hij weer helemaal vol. Dan geeft hij weer een boel licht. Het is verschillend. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Het is zelfs zo dat in de astronomie de sterren zijn gerubriceerd geworden. U weet toch, dat is een menselijke onhebbelijkheid. Men gooit alles in laadjes, overigens. De sterren ook. En men heeft ze gerubriceerd naar helderheid. Je hebt sterren van de eerste helderheid, van de tweede helderheid, van de derde helderheid. Dat heet magnitude. Van de zoveelste magnitude. Maar bij magnitude denk je aan hoeveelheid licht en denk je aan grootte, want dat is wat het woord eigenlijk betekent, maar ook aan heerlijkheid. Hè? Nou goed, het is verschillend, zegt de apostel. En daarna komt hij wat dichter weer in de buurt van het eigenlijke onderwerp. En zegt, alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Impliciet dode mensen dus. Verschillend. In ieder geval verschil tussen dat wat gezaaid wordt en dat wat opgewekt wordt. Het is in hoge mate hetzelfde. Gerst brengt gerst voort, tarwe brengt tarwe voort. Enzovoort. En een mens brengt in de opstanding ook een mens voort. Maar dan toch anders. Namelijk, het wordt gezaaid, dat wil zeggen het lichaam, hebben de vertalers erbij gezet. Het wordt gezaaid in verderfelijkheid, want het is een verderfelijk lichaam. En het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Dat wil zeggen, wat gezaaid wordt, was sterfelijk, zeggen wij. Ja, anders dan was het ook niet gestorven natuurlijk. Maar het wordt gezaaid in verderfelijkheid. Ik denk dat de apostel hierbij wel degelijk ook letterlijk denkt. En de Korintiërs in ieder geval letterlijk denkt aan een begrafenis. En wat er begraven wordt. Ja mensen, je kan het mooi aankleden. Je kan het netjes in satijn, met satijn beklede kist leggen. En allemaal tot je dienst hoor. Prima. Ik vind dat ook wel respectvol enzovoorts. Natuurlijk. Maar in werkelijkheid, doe maar. Die dingen dienen ook, wat mij betreft niet, maar voor velen dienen die dingen allemaal om de werkelijkheid te verdoezelen. Hè? Dood is niet prettig. En wat er gezaaid wordt, heet niet voor niks stoffelijk overschot. Dat stelt dus echt niks voor. Soms kun je ook gewoon zien dat het leeg is. Hè? Dat vind ik altijd de mensen. Het is leeg, het is een omhulsel. Met deze functie gehad. Dat, wij gaan er respectvol mee om, maar niettemin, het wordt gezaaid in verderfelijkheid en het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Dan moet er toch op zijn minst wat veranderd zijn. Nou, en dat is de strekking van de uitspraak natuurlijk. Er is toch wat veranderd. Want als het opgewekt wordt, en denk erom dat de apostel hier exclusief spreekt over de opstanding van de rechtvaardigen. En die, gelovigen dus. En die worden opgewekt inderdaad in onverderfelijkheid, heet dat. In wat elders genoemd wordt een verheerlijkt lichaam. In elk geval in de zin van het is heerlijker dan dat wat gezaaid werd, dan dat wat gestorven is. En nog een paar van die woorden. Het wordt gezaaid in oneer en dat is het ook. Het is oneer. Je kunt wel de overledene eer willen bewijzen, maar er ligt, hij of zij ligt er oneervol bij. Hoe je dat ook keert of wendt, hoe je het ook aankleedt. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. Dat hangt rechtstreeks samen met die voorgaande twee uitdrukkingen. Dat is zwakheid namelijk, al was het maar omdat het gaat om tijdelijke dingen. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. En kracht is uiteraard weer een synoniem voor heerlijkheid en onverderfelijkheid. Er staat dus drie keer dezelfde gedachte met verschillende woorden geformuleerd. En ik kan er meteen wel aan vast knopen dat het gebruik van het begraven, dat symboliek is, hè. Als iemand zegt, het is een betere en efficiëntere en een hygiënischere methode om te cremeren. Dat heet gewoon lijkverbranding, maar het woord lijk mag je ook niet meer zeggen. Toen maar weer. Maar degenen die dat beweren, ja, die hebben groot gelijk. Dat is ook zo. En onder sommige volkeren behoort dat tot de goede zeden. Lijken worden verbrand. Dat is definitief weg. Maar het begraven is symboliek. En eigenlijk is begraven de uitdrukking van dat men gelooft in de opstanding. Het wordt namelijk gezaaid. En waar men niet gelooft in opstanding, en bovendien geen symboliek kent, ja, dan is crematie wel zo'n nette methode, denk ik dan wel eens. Of begrijpt u dit niet? Begrijp me ook niet verkeerd. We hebben niet het voorschrift, hè, dat doden begraven moeten worden. Het is niet een christelijk voorschrift of iets dergelijks. Het is wel een christelijk gebruik, maar het is ook niet alleen christelijk. Maar de essentie van begraven is die van zaaien. Voor de rest, wat we met afval doen... Sorry voor de vergelijking, maar wat wij met afval doen is uiteindelijk heus verbranden als het even kan. En als je dat niet doet en begraaft, dan krijg je, zoals je in Nederland soms ziet, van die hele bergen. En je weet dat het is allemaal afval. Er is een vuilstort plaats, we wisten geen raad mee en heeft het begraven en er ook maar zand eroverheen gegooid. En dan ontstaat er een leuk heuveltje in ons platte landschap. Vooral in de polder. Bij ons, nou ja. Toen maar. Maar begraven is feitelijk uitdrukking van geloof in opstanding. Goed. Vers 44. Daar staat een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. En daarna... Nou, in de eerste plaats, de uitdrukking sluit aan bij vers 42 en 43. Het was een verderfelijk lichaam, het was in oneer, het was in zwakheid, kortom, het was wat hier heet natuurlijk. En als het opgewekt wordt, dan heet het in onverderfelijkheid, in heerlijkheid en in kracht... En dan heet het een geestelijk lichaam. Die parallel wordt voortgezet. Maar nu met wat meer specifieke woorden. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Daarna geeft de apostel meteen commentaar op. En zegt, ja, dat is zo, want dat bestaat, hè. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Waarbij het woord natuurlijk... Het eenvoudige woord psychikos is, dat wil zeggen, van psyche, van ziel. Je zou het dus netter vertalen, duidelijker, dat wil zeggen, consequenter vertalen met... Er is een zielelijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. En als je die niet begrijpt, kun je altijd nog zeggen, er is een lichaam dat ziel is... en er is een lichaam dat geest is... Dat levert problemen op voor ons, gewoonlijk, omdat in ons normale taalgebruik er geen verschil bestaat meer tussen geest en ziel. Dat komt omdat we het onderscheid niet kennen en daarna verdwijnt het dus ook uit onze taal. Als je geestelijke problemen hebt, moet je naar een psychiater. Maar een psychiater die houdt zich bezig met je psyche. Dat is dit woord, psyche, dat is ziel. En geest is wat anders. Dat zijn twee verschillende dingen. In de Bijbel is het woord ziel, dat hier vertaald is met natuur, en als bijvoeglijk naamwoord natuurlijk, is gewoon de aanduiding van de oude mens en van het leven, het vergankelijke leven van de oude mens. Eigenlijk het praktische leven van de mens als zodanig. Zijn doen en laten, maar zijn doen en laten wordt vereenzelvigd met zijn lichaam. Vandaar dat de Bijbel spreekt over in de eerste plaats de sterfelijkheid van de ziel, want de onsterfelijkheid van de ziel is onzin. Ik zeg het nog wat grof, maar het is niet anders, dat is onzin. Volgens de Bijbel is de ziel sterfelijk. De mens is een ziel bovendien, hij heeft er niet één. Of hij heeft zichzelf, dat kan, maar de mens is een ziel. Alzo werd de mens, staat er in Genesis, alzo werd de mens een levende ziel. En zo is het maar net, maar daarna wordt in de Bijbel gesproken over dode zielen. Onvermijdelijk in de Statenvertaling vertaald met dode lichamen. Maar er staat echt dan, en niet één keer, maar vele keren, dode zielen. Die kun je namelijk aanraken, dode zielen, en dan word je onrein. Dan moet je weer gereinigd worden, ritueel, weet je wel, volgens de inzettingen van de wet, enzovoorts. Kortom, dit lichaam, dit stoffelijke lichaam, wordt gerekend tot de ziel. Omdat het het instrument is voor de wandel van de mens. En de menselijke levenswandel, dat is feitelijk wat de ziel is, in essentie. Maar het lichaam, het stoffelijk lichaam, wordt daar niet van uitgezonderd, wordt geacht daar deel van uit te maken. En dus staat de ziel die zondigt zal sterven en hij wordt zelfs begraven. In de Bijbel, in de vertaling raakt het enigszins zoek. Maar goed, daar hoef ik nou verder niet op in te gaan. Maar dit lichaam heet nou eenmaal ziel en is dus zielig. Het heeft van doen met onze wandel en dat heet vleeselijke wandel of onze dagen des vleeses, zoals het leven wordt aangeduid. En dat is het lichaam wat sterft. Een zielig lichaam. Dat het het natuurlijke lichaam is in de zin van behoren tot de oude natuur, de oude schepping, dat is zo. Dus ja, je kan niet helemaal zeggen dat de vertaling niet goed is. Maar hij is wel enigszins opgerekt. Hè? Dat komt omdat wij zitten met de Griekse cultuur, waarin men inderdaad het onderscheid tussen ziel en geest niet kent. En de vertalers waarschijnlijk ook niet. Maar goed. Een zielig lichaam wordt gezegd en is een geestelijk lichaam, dat wordt opgewekt. Dat wil zeggen, als het natuurlijke lichaam een lichaam, of het zielijke lichaam een lichaam is dat ziel is, dan is het geestelijke lichaam een lichaam dat geest is. Nou is geest een tamelijk brede term, ter aanduiding van alles en nog wat. Maar in essentie, geest is de aanduiding van onzienlijke dingen. Dat wil zeggen, dingen die wij met onze fysieke ogen in het zielijke lichaam niet kunnen waarnemen. Dat heet geest. Als je dan nog weet dat het woord geest etymologisch hetzelfde woord is als gas, dan lijkt het me duidelijk genoeg. In sommige delen van Nederland spreekt men het woord geest trouwens uit zonder T. Die lui die eten trouwens mors. En kaast. Maar ja, doe maar. Dialecten zijn vreemde dingen, maar soms zijn juist in de dialecten de woorden bewaard geworden. Hè? Geest is gas. En gas is gas omdat het onzinnelijk is. Kortom, het gaat over een onzinnelijk lichaam. Voor materialisten is dit onbegrijpelijk natuurlijk. En dus voor Sadduceeën is het onbegrijpelijk. Maar voor Farizeeën is het geen probleem. Hè? En voor ons ook niet. Want geestelijk lichaam is een term in ieder geval ter aanduiding van al die, wat dan weer heet, overheden en machten en geestelijke, in dit geval boosheden dan, in de lucht, zoals dat heet in Efeze 4. Maar daar gaat het over, een geestelijk lichaam. Dat wil zeggen een lichaam dat zich onttrekt aan onze fysieke waarneming. En ja, ik moet u misschien teleurstellen, maar er is zoveel dat zich onttrekt aan onze stoffelijke waarneming, terwijl het wis en waarachtig wel bestaat. Wij noemen het dan abstracties, hè? Vroeger moesten we mastklimmen, kent u dat? Mastklimmen. Dat was voor de radio, mastklimmen. Op de Bonte Dinsdagavond was dat, geloof ik, hè? De Bonte Dinsdagavondrij. Mastklimmen. En dan moest je een woord raden door vragen te stellen. En dan begon er altijd, is het dierlijk, is het stoffelijk, of hoe heet dat, nou ja, of is het plantaardig, enzovoort, of is het abstract. En alles wat niet gezien of getast kan worden, heet dan abstract. Maar onze levens worden in hoge mate bepaald door abstracties, door onzienlijke dingen. Die voor ons ongrijpbaar zijn dan. We zien ze namelijk niet. We zouden ook niet weten hoe we ze grijpen moeten. Ik heb het nog nagevraagd aan Freud. Ik zal het voor u vertalen, want wat hij echt zei, dat durf ik hier niet te herhalen. Maar het komt erop neer dat alles in het leven draait om liefde. Maar wie kan mij zeggen hoe dat eruit ziet? Ik heb het niet over hoe het zich uitdrukt. Dan zijn we ook nog wel even bezig trouwens. Maar hoe krijg je de vat op? Je kan het niet zien, maar het is dé kracht die in heel de natuur werkt feitelijk. In ieder geval zo bedoelde Freud dat, laat ik het zo maar zeggen dan. Hè? Maar het zijn dingen die ons leven bepalen, toch? Abstracte begrippen. goed. Er is een hele filosofie op gebaseerd, maar ik ga er niet op in. Er is ook geen aanleiding toe. Maar het enige wat hier staat is dat het lichaam dat opgewekt is, dat is dus per definitie voor de natuurlijke mens onzinnelijk. Daarom heet het geestelijk. En eigenlijk mag het niks nieuws zijn. De norm, het voorbeeld, is nog altijd, zo letterlijk mogelijk, voorbeeld, is nog altijd de Heer Jezus Christus. Hij was opgestaan, zijn graf was leeg. Maar niemand heeft hem eruit zien komen. En toen ze hem ergens tegenkwamen, wisten ze niet waar hij vandaan kwam. Ook niet waar hij bleef trouwens. En wij noemen dat zijn verschijningen. Na zijn opstanding, de verschijningen van die. Hij verschijnt aan de Emmausgangers, hij verschijnt aan Maria of de vrouwen, wat er bestaat bij gelegenheid en hoe het maar verteld wordt. Hij verscheen in het midden van hen, in de opperzaal, en zei: vrede zij u lieden, en meer van de. Hij verscheen. Impliciet, hij verdween dus ook weer. Maar precies zoals in het Oude Testament engelen, dan wel de engel des Heren, verschijnt en verdwijnt. Heeft hij een lichaam? Jazeker, maar voor ons niet zichtbaar. Tenzij dan dat het voor ons, voor de gelegenheid, zichtbaar gemaakt wordt en dat heet dan de verschijning. Hebben u dat? Zodat, en dan gaan we even, want ik ben weer aan het eind van de avond langzamerhand. Zodat als de opstanding plaatsvindt, zoals beschreven, althans genoemd vanaf vers 51, en we hebben het dan over de opstanding, dan wel opname van de gemeente, dan moet je erop rekenen dus dat de graven open gaan, maar of iemand of mensen die luider ziet uitkomen, dat denk ik niet. Men heeft de Heer trouwens ook niet uit het graf zien komen. Oh, er was niemand bij. Nou, dat weet ik niet. Men heeft het niet gezien. In elk geval. En ik denk dat het ook niet gaat gebeuren. En als hier later staat in vers 51, dan wel vers 52, en vers 51. Wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen alle veranderd worden. En wij noemen dat opname van de gemeente, omdat het zo elders genoemd wordt. Dan moet u dus op rekenen dat wij die hier zijn, en op het moment dat dan die opname plaatsvindt, vanaf datzelfde moment zijn we onzienlijk, onzichtbaar. Ja, geldt dat ook voor onze verschoning? Ja, dat weet ik niet, denk ik altijd. Daar heb ik zo geen idee van, maar, omdat ik dat in de Bijbel verder niet vind, en dat maakt me trouwens ook weinig uit, eerlijk gezegd. Maar wat er gebeurd is, wij krijgen van het ene moment op het andere een geestelijk lichaam, dan is het zielijke er niet meer, dus er valt er niks meer te zien. Er komt straks die beheerder of iemand anders, die komt eens kijken waar al die mensen blijven. Dan komt hij de zaal binnen, is er niemand. Ik vind het wel grappig. Waar zijn zij gebleven? Moet in Duits trouwens. Boos in het circulium. Ja, dat weet ik niet. Weg. Waarschijnlijk zijn we er dan toch nog, maar dat maakt weinig uit verder. Want we zijn veranderd geworden en daarmee inderdaad opgenomen. In meerdere betekenissen van de term, ook in de zin van omhoog, maar dan in rangorde, in een hogere, zullen we zeggen, levensvorm, laten we maar eens wat een populair jargon gebruiken. Dat is waar het over gaat. Is van andere aard. En voor ons lijkt dat een hele grote overgang. Ik wil niet zeggen dat het dat niet is, maar die overgang is niet zo groot als wij denken. Voor ons ligt er een grote drempel, voor ons voorstellingsvermogen ligt er een grote drempel aan het eind van alles wat wij kunnen zien. En als het zich daarin onttrekt, is het voor ons een definitieve grens overgegaan. Dat is ook zo, maar vanuit algemeen standpunt, ach, het is veranderd van de ene vorm naar de andere. Heeft onsterfelijkheid aangedaan. De materie omgezet in antimaterie, als u dat wat zegt, dat kan ook nog. U kent toch antimaterie, er zijn mensen die hebben uitgevonden, het zijn wetenschappers, die hebben uitgevonden dat tegenover alle materie die er is, bestaat een een contragewicht, om zo te zeggen. Een complement, een aanvulling, compensatie aan de andere kant. In een andere wereld. Is het materie? Nee, het is de tegenhanger daarvan. En daar komt het woord antimaterie vandaan. Dat is een aanvulling op wat ik voor de pauze allemaal gezegd heb over dat die zienlijke wereld op een of andere wijze in verbinding staat met een onzienlijke wereld. Vandaar dat wij heel wat in onze wereld absoluut nooit zullen kunnen begrijpen, omdat we maar de helft van de wereld zien en kunnen waarnemen. De andere helft is er niet. Maar wij horen bij die andere helft en worden daarheen ook gepromoveerd. Begrijp je me goed, dit is allemaal tamelijk kort door de bocht wat ik allemaal vertel. Maar het heeft ook geen enkele zin om er dieper op in te gaan. De Bijbel doet het denk ik ook niet, voor zover ik weet. Maar stelt gewoon het natuurlijke, het psychische, het zielijke lichaam tegenover het geestelijke lichaam. Het is zelfs nog sterker, want ik ben aan het eind vanavond, niet waar. Er is goede reden, ook om redelijk goede Bijbelse reden bedoel ik eigenlijk in de eerste plaats, om te denken dat dit geestelijke lichaam waarover hier gesproken wordt niet pas in de toekomst tot stand komt, maar dat het al bestaat en dat het gevormd wordt terwijl wij hier zijn. En die gedachtegang, want ik ga dat niet opzoeken met u, dat gaat me nou even te ver, maar die gedachtegang berust hierop. De Bijbel leert namelijk weliswaar dat wij in de toekomst met Christus zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Ook dat wij in de opstanding een geestelijk lichaam zullen hebben en in ieder geval geen zielig lichaam meer. Maar de Bijbel leert ook dat wij nu reeds heerlijkheid ontvangen. Dan wel bezig zijn te ontvangen, nu reeds verheerlijkt worden. Heb u dat? Het hele punt is echter dat het behoort tot het geestelijke domein. En dat betekent dat we het niet zien. En wat ons voor de toekomst feitelijk beloofd wordt, is dat het dan wel gezien zal worden, enerzijds door ons en vervolgens ook door anderen, omdat het geopenbaard zal worden. Wij zullen namelijk met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar het punt is dat het daarbij gaat om een heerlijkheid die wij nu reeds bezig zijn te verwerven. En als u zich die heerlijkheid wat plechtig, wat plastisch voorstelt, wil ik zeggen, dan kunt u nog vragen, waar is die heerlijkheid dan? En dan zeg ik, nou, het kan best dat dat dan weer niet hier is, maar daar, of een eind weg, of weet ik veel. Maar het is wel onze heerlijkheid. En het maakt deel uit van ons opstandingslichaam. Alleen tot op heden worden wij in onze waarneming, en ook in ons doen en laten, belemmerd door het stoffelijke lichaam. Zo heet dat, hè? Paulus zegt, heeft het over gebonden zijn en ontbonden te worden. Ik vind dat een prachtige uitspraak. In Filippenzen is dat, meen ik, als hij zegt, ontbonden te worden en met Christus te zijn is mij verreweg het beste. En let op dat hij niet zegt ontbonden te worden en naar Christus te gaan. Dat kan namelijk niet, want we zijn met Christus. Wij worden echter belemmerd doordat wij gebonden zijn aan, opgesloten in, gevangen in, dit lichaam. Maar ontbonden te worden en met Christus te zijn is beter dan gebonden met Christus te zijn. En dat is onze tegenwoordige positie. Maar het punt is dat wat wij in de toekomst zouden hebben en wat geopenbaard zou worden, voor een belangrijk deel hebben wij dat al. En als ik andere schriftplaatsen lees, dan moet ik zelfs gewoon lezen, niet maar een deel, maar dat hebben we helemaal al. Dat wil zeggen, wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. En in Romeinen 8 staat dat wij reeds verheerlijkt zijn. Hoewel er ook staat dat wij verwachten dat heerlijkheid aan ons zal geopenbaard worden. En als je die bij elkaar optelt, betekent het dus dat we die heerlijkheid nu hebben, of althans bezig zijn te ontvangen, te krijgen, maar dat die pas geopenbaard zal worden bij de verlossing van ons lichaam, want zo staat het in Romeinen 8, vers 23. Maar in vers 30 van hetzelfde Romeinen 8 staat, met een wat lastige stijlvorm, vandaar dat we dat vers niet al te serieus nemen gewoonlijk, maar er staat, die hij tevoren, Romeinen 8, vers 30, die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen, en die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. Even langzaam. Die hij tevoren verordineerd heeft, heeft hij ook geroepen. Zijn wij geroepen? Nu? Als kinderen gods? Ja, wij zijn de hemelse roeping deelachtig enzovoorts. Hè? En wij zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn enzovoorts. Hebreeën 3, Efeze 4, was dat? Goed. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. Zijn wij gerechtvaardigd? Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Zijn wij verheerlijkt? Ja, de vraag is niet of we dat zien of weten of het beleven, ervaren of wat ook. De vraag is, wat staat hier? En het antwoord is, er staat dus dat wij verheerlijkt zijn. Of worden, want zijn en worden, dat onderscheid, dat is er niet. Hè? Heb u dat? En dan terug naar vers 18. Ik houd het ervoor dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, van Romeinen 8, ja, niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Ik persoonlijk heb de indruk dat het hier gaat over een heerlijkheid die niet naar ons toekomt en zo aan ons geopenbaard zal worden in de toekomst, maar dat het een heerlijkheid aan ons is die geopenbaard zal worden. En dat is niet maar een willekeurige uitleg van vers, maar dat berust op de verklaring die ervan staat in het volgende vers. Er staat namelijk, want, vers 19... het schepsel, reikhalzend, met opgestoken hoofd, reikhalzend, verwacht, dat wil zeggen, wacht op, de openbaring der zonen gods. Zonen staat daar echt, hè? Dat wil zeggen, aan wie, naar wie toe zal die heerlijkheid geopenbaard worden? Volgens vers 19, aan het schepsel, want het verklarend voegwoord, hè? Want het schepsel wacht reikhalzend op de openbaring der zonen gods. En dat geeft mij de gelegenheid om dus inderdaad in vers 18 te lezen, want anders klopt die verklaring namelijk niet in vers 19, om in vers 18 te lezen dat het gaat om een heerlijkheid aan ons, die zal geopenbaard worden aan het schepsel. Hebt u dat? Een heerlijkheid die ons aankleeft. Een heerlijkheid die wij aan hebben. Dat kan ook nog. Waarmee wij bekleed zijn geworden. En die zal geopenbaard worden aan de wereld. En dan heb je ook weer je gewone, je standaard paralleltekst in Colossense 3, vers 3. Wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Aan wie? Aan de wereld, aan de schepping. Zie? Met andere woorden, hier staat niet dat wij in de toekomst heerlijkheid zullen ontvangen zelf, maar er staat dat wij die heerlijkheid hebben, dat wil zeggen bezig zijn te verkrijgen, of met het woord uit vers 30, die hebben wij ontvangen, om zo te zeggen, maar die heerlijkheid zal aan ons gezien worden door de wereld, door ons dus ook. Overigens, maar niettemin, het is een openbaring van de heerlijkheid van Christus en de gemeente aan de wereld. En dat kan alleen maar als wij die heerlijkheid daarvoor hebben ontvangen. En als u begrijpt dat heerlijkheid een van de synoniemen is voor die erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt, voor het loon dat wij zouden ontvangen, hebben we het later nog over, naar aanleiding van de rest van 1 Korinthe 15, dan begrijpt u ook dat het onze heerlijkheid is, die inderdaad weliswaar op ons wacht, maar die wel degelijk van ons is. Nu reeds. Goed. En of dat een lichaam heet, ja, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat we in de toekomst zo'n heerlijk, zo'n geestelijk lichaam zullen ontvangen. En volgens de woorden die hierna volgen, in de rest van 1 Korinthe 15, blijkt dat dat rechtstreeks samenhangt met de erfenis die wij zouden ontvangen. Want zolang wij in een sterfelijk, een vergankelijk lichaam zijn, kunnen wij niet erven, staat er. En daarom moet het oude lichaam alsnog worden afgelegd. En de gemeente zelf als zodanig wordt collectief in die erfenis gesteld ter gelegenheid van onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar dat is weer ter gelegenheid van wat dan heet de opname van de gemeente. En heeft tot doel ons bekwaam te maken om te erven. Maar goed, dat staat in de volgende verse en daarover hebben wij het weer de volgende keer. Zullen wij de Heer dankzeggen? Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat wij deze zalige hoop hebben. Dit uitzicht op heerlijkheid waarmee we omkleed zullen zijn en worden. Het uitzicht op een verheerlijk lichaam dat dit oude vergankelijke lichaam moet vervangen. Maar we danken u dat wij zijn wie wij zijn. Zondaren van nature, maar door uw genade vrijgekocht en vrijgemaakt, geplaatst nu al in de vrijheid en geroepen om tot zonen te worden gesteld en te worden verheerlijkt met onze heiland zelf. Dat zijn dingen die wij weliswaar kunnen lezen en kunnen nazeggen, maar waarvan we ons eigenlijk helemaal geen voorstelling kunnen maken. Maar u belooft het in uw woord en wij geloven dat. Wij danken u daarom voor die beloften die u ons gedaan hebt. Wij danken u dat wij, ook wij, in hopen zijn zalig geworden. En met alle recht op grond van uw belofte mogen uitzien naar de uiteindelijke vervulling van uw betere nieuwtestamentische beloften aan ons gedaan. Wij danken u daarom voor die toekomst, voor het panorama dat u ons biedt, voor die zalige, maar bovendien ook levende hoop die onze levens nu bepaalt. Omdat wij in ons dagelijks leven bij al wat wij doen ons weliswaar bewust zijn van onze tekortkomingen en begrenzingen, maar niettemin mogen leven uit de kracht die u ons verleent en de genade waarvan de kracht in onze zwakheid zou worden volbracht. In de wetenschap ook dat u in ons werk beide het willen en het werken, en dat u ons zou leiden in heel de waarheid en naar onze zoonstelling waartoe u ons geroepen hebt. We hebben dan ook zoveel reden om u te danken voor de zegeningen die u ons bereid hebt. En wij bevelen ons bij u aan, bij de voortgang van dat werk dat u in ons begonnen bent, opdat onze levens ook reeds hier mogen zijn tot verheerlijking van uw naam. Amen.